Gerts, we zouden het graag hebben over de buitenlandse investeringen in de landbouwgronden van de ontwikkelingslanden. Dat is blijkbaar een nieuwe trend sinds de voedselprijzen zijn gestegen, dat landen die gebrek hebben aan landbouwgrond op zoek gaan naar partners in ontwikkelingslanden. En in plaats van voedsel te kopen op de wereldmarkt te kopen of huren die regeringen landbouwgrond in het buitenland, waarop ze dan voedsel produceren en naar het moederland verschepen. Rijke landen die investeren in die landbouwgrond, dat lijkt mij toch een win-win situatie. Wat denkt u daarvan?
Ja, dus dat is inderdaad wat de G8 landen nu beweren, dat het mogelijk is om tot een win-win situatie te komen. En duidelijk zal blijken dat dat helemaal niet zo voor de hand ligt. Misschien moeten we eerst even duidelijk maken waarover het gaat. Dus het gaat over op dit moment 15 à 20 miljoen hectare. Dat is, om u daar een voorstelling bij te maken, 1/5 van de landbouwoppervlakte van Europa, die dat op dit moment reeds zijn ingenomen door geïndustrialiseerde landen in ontwikkelingslanden. Dus dat is een enorm grondgebied, even groot als bijvoorbeeld alle landbouwgrond van Frankrijk. Een enorm grondgebied wat niet meer beschikbaar is voor de mensen in de regio zelf. Omdat het gros van die investeringen, die gaat terug het land uit, zoals u net zei ook zelf.
Ja, ja.
En in plaats van dat die investeringen zouden moeten kunnen bijdragen, wat potentieel mogelijk is, aan de oplossing van het hongerprobleem, is dit nog een extra demper. En moet dit gezien worden als een nieuwe vorm van kolonialisme. Dus dat gaat over ontzettende oppervlaktes. En het is inderdaad een recent fenomeen. Het is van de voorbije 18 maanden dat het is opgekomen.
Ja, maar er zijn er toch niet alleen nadelen aan verbonden, want Afrikaanse landen die kunnen zelf vrij weinig investeren in nieuwe technologieën. En er wordt ook geld gepompt in de aanleg van wegen en ziekenhuizen, of dat is althans wat die investeerders beloven.
Yeah.
Kunnen de ontwikkelingslanden wel een eerlijke deal krijgen?
Wel, het is een vrij complex gebeuren, maar in elk geval, de ontwikkelingslanden staan vrij zwak in hun onderhandelingspositie. Zij hebben in het algemeen nood aan externe deviezen. Olie bijvoorbeeld ook. De Golfstaten hebben in ruil voor olie massaal veel gronden die ze willen opkopen nu in Zuidoost-Azië. Maar ja, inderdaad ook wegenbouw. China heeft nu voor 2,8 miljoen hectare in Congo rechten verworven voor palmolieplantages. 2,8 miljoen hectare, dat is ongeveer België.
Ja.
En wat staat daar tegenover? Inderdaad, daar staat wegenbouw tegenover. Daar staat olie tegenover. Maar de vraag is of dat ten goede komt aan lokale bevolking. Dus als je wil ingaan op de vraag van hebben de mensen er iets aan? Ja, dan moet je gaan kijken van hebben die mensen daarmee ingestemd?
En vooral in het geval van China, die hebben de gewoonte om Chinese arbeiders naar die landen te sturen.
Ja.
Ik heb gehoord dat China een overeenkomst had met de Filipijnen, die ondertussen is geblokkeerd door protesten in de Filipijnen.
Ja, en zelfs in Indonesië bijvoorbeeld, ze hadden een overeenkomst van 500.000 hectare, zo van die astronomische terreinen, om rijst te gaan verbouwen. En omwille van weerstand in de regio is dat tegengehouden. En eigenlijk is dat een eerste vereiste, dat als er dergelijke contracten worden besproken, dat de lokale gemeenschap, dat die betrokken worden, dat er prioriteit wordt gegeven ook aan die lokale belangen. Dus dat niet de meerwaarde van die investering gewoon terug het land uitgaat. En ja, belangrijk ook, dat is dat die besprekingen in alle openheid gebeuren, wat op dit moment helemaal niet het geval is. Dus dat is uiterst zeldzaam. En dan is er natuurlijk nog heel veel fraude, steekpenningen, dat de lokale machthebbers met serieuze commissies gaan lopen en dat de mensen in de regio er weinig aan hebben. En op die manier natuurlijk kunnen er moeilijk goede contracten gemaakt worden. Dus een eerste voorwaarde is eigenlijk dat er in het land zelf een goede regeling gemaakt wordt voor het gebruik en het bezit van grond.
Ja, maar daar zijn natuurlijk ook wel stabiele regeringen voor nodig.
Daar knelt het schoentje om te beginnen. Ja. Dus als je geen stabiele regering hebt, als je geen stabiel regime hebt, ja, dan heb je weinig kans dat er werk wordt gemaakt van bescherming van je lokale rechten.
En zou de internationale gemeenschap daar kunnen helpen?
internationale gemeenschap heeft als opdracht om te beginnen een referentiekader te maken waar dat nationale regeringen zich kunnen op spiegelen om een dergelijke om een goede nationale regelgeving uit te werken. Nu op de G8, de voorbije dagen, is er een overeenkomst dat er een soort gedragscode zal ontwikkeld worden. Maar dat is heel vrijblijvend. Nog een gedragscode waar dat landen zich dan zouden moeten aanhouden in die situaties waarin investeerders komen. Maar daar is, als de landen geen mogelijkheid hebben om die praktijk, om die te gaan controleren, om te bekijken of dat de investeringen of dat die effectief duurzaam zijn, ja, dan is dat eigenlijk waardeloos.
Ja, en de G8 hebben ook afgesproken om tezamen 16 miljard euro in de voedselproductie te investeren.
Ja.
Maar is dat ook, weet u dat misschien, of dat ook te maken heeft met die buitenlandse investeringen zoals dat nu gebeurt, of is het echt als ontwikkelingssamenwerking gepresenteerd?
Dat is als ontwikkelingssamenwerking gepresenteerd, dus op zich is dat een goede zaak, maar dat is verspreid over 5 jaar, mm-hmm. terwijl de jaarlijkse nood aan investering in landbouw is 30 miljoen dollar. Dus die 16 miljoen euro is 20 miljoen dollar, dus eigenlijk niet genoeg. En niet genoeg omdat er gedurende 2 decennia schandelijk die landbouw verwaarloosd is gebleven. Dus er is een hele dringende inhaalbeweging nodig. En dat is eigenlijk iets wat bovenop die investeringen komt in die grond waar we het net over hadden. Hè.
Ja.
Dus op zich is dat een goed gebaar, die 16 miljoen euro of 20 miljoen dollar, maar is niet voldoende. En ja, blijkt ook dat de beloftes die in 2005 zijn gedaan op een van de vorige gelegenheden van de G8 in Gleneagles in Schotland, dat die helemaal niet zijn ingevuld. Toen waren er ook van die hele grote bedragen beloofd. En de Afrikaanse leiders zijn nu vooral aan het kijken op welke manier dat die beloftes zullen ingelost worden.
Ja, vooral Italië heeft zich niet aan de afspraken gehouden.
Hè? Nee, en ja.
Ja. En jullie werken zelf met vredeseilanden nauw samen met de boeren in het zuiden. Merken jullie zelf ook op het terrein de invloed van die landbouwcontracten?
Ja, dus wij hebben bijvoorbeeld in Oeganda een soort opvolgingsactie willen in gang zetten om te bekijken wat er allemaal aan de hand is van buitenlandse investeringen. En dat ligt politiek gevoelig niet alleen in Oeganda, maar in heel veel landen. Omdat daar zijn heel veel belangen bij gemoeid en heel veel financieel belangen. En vaak zijn daar dan overheidsmandatarissen die dat ermee te maken hebben. En is dat gevoelige materie waar je niet gemakkelijk mag aankomen. Ik was een paar maanden terug in Honduras. Daar gebeuren moorden voor land. In heel veel regio's in Afrika zijn er traditionele conflicten tussen veehouders en boeren, omdat die verschillende gewoontes hebben voor landgebruik. En je hebt ook, waar we mee te maken hebben, heel veel conflicten tussen traditionele gebruiken van gemeenschappen, dorpshoofden, en dan nationale regelgeving.
Ja, want in Sudan bijvoorbeeld, daar is het toch een groot conflict rond grond, gebruik van grond. Daar had een van de ministers gezegd dat zij graag 1/3 van hun grond willen lenen aan rijke landen.
Dus, ja, en dat is niet evident. En om daaraan, dus ik zei helemaal in het begin, eigenlijk moet je inspraak hebben van uw lokale gemeenschap. Dat betekent dat die georganiseerd moet zijn om bij dergelijke onderhandelingen betrokken te zijn. Dat is niet een individuele boer of een dorpshof dat kan doen. Dat zijn nationale boerorganisaties die eigenlijk een hele goede interne organisatie moeten uitgebouwd hebben om op een degelijke manier bij die onderhandelingen kunnen betrokken zijn en op een reële manier de belangen van hun boeren erin kunnen verdedigen.
En is dat ergens gelukt? Is er al een eerlijke overeenkomst tussen twee landen? Dat u weet?
Daar heb ik geen weet van. Er is heel veel informatie die daarover verschijnt. De meeste van die investeringen zijn ook heel recent. Het is ook moeilijk om te zeggen van dit is geslaagd of dit is niet geslaagd. In elk geval is het noodzakelijk om op te volgen welke de beste ervaringen zijn om daaruit te leren ook. Om die te evalueren, om bijvoorbeeld te kijken naar de ecologische impact op biodiversiteit. Op wat de mensen in de regio er zelf van hebben, de toegevoegde waarde in de regio. Dus zodanig dat er kan uitgeleerd worden, dat het regelgevend kader in de regio kan verbeterd worden. Dus het is nog te vroeg om te zeggen van die ervaring is geslaagd.
Ja, voorlopig nog niet dus.
Nee.
Nee, oké. Okay. En zelfs in Madagaskar heeft dat geleid, die protesten tegen onderhandelingen dat Madagaskar deed met Zuid-Korea, met de organisatie.
Ja, dus dat was een oppervlakte van 1,3 miljoen hectare.
Ja, dat is ongeveer 40% van België.
Dat is afgelopen. Dus... Daiwo heeft dat willen kopen. De regering in Madagaskar is daarop gevallen. Dus dat is misgelopen. En even daarop heeft dan India 450.000 hectare ingenomen voor hun eigen rijstvoorziening.
Ah ja, oké. Okay, ja. Okay,
ik heb nog wel een vraagje. Wat ik hier mis in het verhaal, wat is de rol van grote UNO of UNO-achtige transnationale organisaties, zoals de Wereldhandelsorganisatie bijvoorbeeld? Dat is toch een kolfje naar hun hand?
Ja, de Wereldhandelsorganisatie heeft hier vooral geen rol, omdat zij als opdracht hebben om handel te reguleren. Zien dat er daar geen misbruiken zijn, goede afspraken maken. En dit is een kwestie van voedselzekerheid. En u merkt wel terecht op dat er nood is aan een internationale instelling die dat ter harte neemt. En die hebben we niet.
Dat is
dus daar zijn op dit moment wel besprekingen bezig. En er is een eigenlijk een pre-internationale setting die dat in de goede richting gaat en die inderdaad noodzakelijk is, opdat niet enkel de Wereldhandelsorganisatie van dit kan niet en dat kan niet, maar dat er inderdaad een internationale instelling is die dat de belangen voor voeding en landbouw, voedselzekerheid...
En ik voel aan mijn water dat ook Europa of de Europese Unie toch hier iets in te kunnen vertellen qua landbouwbeleid enzovoort.
Ja, Europa heeft een reusachtig interessante ervaring met de uitbouw van haar landbouw. Er is trouwens geen enkele regio in de wereld die er is in geslaagd om haar welvaart uit te bouwen zonder eerst een degelijke landbouwontwikkeling te hebben tot stand gebracht. En Europa heeft daar wel een hele rijke traditie.
Maar zij heeft toch wel, als ik het goed begrepen heb...
Van vele eeuwen. Wij hebben een heel hard gewerkt op het Europees landbouwbeleid. Daar zijn heel veel lacunes, heel veel negatieve effecten, zowel op het vlak van duurzaamheid als op het vlak van externe effecten. Maar wij hebben daar heel veel over nagedacht. We hebben heel veel dat we daar kunnen bieden.
Maar Europa is toch wel tegelijkertijd...
Om dat hier voor ons op een duurzame manier in orde te brengen.
Probeer nog eens. Europa is toch wel ook betrokken partij. Ze heeft toch een beetje boter op het hoofd, dumpingpraktijken enzovoort. Hallo?
Ja, ik heb u niet zo goed verstaan. Ik klink heel ver. Dus
ik zal eens dichter bij de micro zitten. Europa is toch betrokken partij in deze. Zij voert toch tot voor kort dumpingpraktijken.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar is dat eigenlijk niet een beetje een andere zaak? Het gaat hier over het aanslaan van gronden in het buitenland.
Maar ook tegelijkertijd is er een landbouwbeleid.
Ja, maar het gaat over subsidies van producten die geproduceerd worden in ons eigen land en dan geëxporteerd worden. Maar zijn er Europese landen die ook betrokken zijn in het...
opkopen of huren van die landen?
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, ik zal de vraag nog eens stellen. Zijn er Europese landen die ook zullen investeren in buitenlandse gronden?
Ja, dus er zijn ook Europese actoren. Dat zijn niet de meest prominente. Dus de meest prominente zijn China, Saudi-Arabië, Zuid-Korea. De landen in het Midden-Oosten. Er zijn ook kleinere investeringen van Europese landen. Maar we hebben inderdaad boter op ons hoofd als het gaat over dumping van onze eigen producten die gesubsidieerd worden, met of zonder exportsubsidies of inkomenssubsidies, en dat riskeert in de toekomst nog een eindje voor te gaan.